Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Opnieuw krijgt het vertrouwen in de virtuele munt, de Bitcoin, een gevoelige tik.
Big blow now for Bitcoin. The Mt. Gox Bitcoin Exchange filing for bankruptcy this morning. Its CEO.
Et 800 000 bitcoins disparaissent, l'équivalent de 500 millions de dollars.
Owing hundreds of millions of pounds and prompting the sharp fall in the value of the currency.
Begin 2014 stort Mt. Gox in. De cryptowereld staat in brand. Ongelooflijk, maar toch echt waar. 6% van alle bitcoins in omloop. Gestolen. Een klein deel daarvan was van mij, Eline Ronner. Meer dan een jaar lang deed ik onderzoek om erachter te komen waar mijn gestolen bitcoins gebleven zijn. Om dat te begrijpen, neem ik je mee achter de schermen bij Mt. Gox vanaf het allereerste begin. 11 juli 2010. Jed McCaleb, een Amerikaan van een jaar of 35 met een rond gezicht en bruin warrig haar, zit nog tot laat thuis achter zijn computer. Om hem heen stapels boeken en etensresten. Voor het slapen gaan checkt hij nog even Slashdot, nieuws voor nerds. En daar leest hij iets dat hem de rest van de nacht wakker zal houden. Het gaat over Bitcoin, een digitale munteenheid zonder centrale bank. Hier moet ik bij zijn, denkt McCaleb. In dit nieuwe project ziet hij dezelfde idealen terug als in zijn eerdere project eDonkey. Een dienst, net als Pirate Bay, waarmee je gratis films en muziek kon delen. Streamen bestond toen nog niet. Die zomernacht verslindt Jed McCaleb alles wat hij over die nieuwe munt kan vinden. Maar hij loopt tegen één ding aan. Het blijkt verrekte lastig om aan Bitcoin te komen. Zijn vrouw is net een pasgeboren baby aan het voeden en steekt haar hoofd om de deur. Kom je nou naar bed, Jed? Vraagt ze. Maar Jed is niet meer bij zijn computer weg te slaan. Er is een cool nieuw libertarisch ding, Bitcoin, zegt hij. Maar weet je wat stom is? Je kunt Bitcoin nergens kopen. Heel irritant. De volgende ochtend heeft Jed zelf een online marktplaats gebouwd waarop je Bitcoin kunt kopen en verkopen. Hij heeft nog een ongebruikte domeinnaam liggen van een oud project. Magic the Gathering Online Exchange. Die domeinnaam is mtgox.com. De eerste cryptobeurs ter wereld is geboren. Niet lang daarna gaan de eerste bitcoins voor zo'n 6 dollar cent per stuk van hand tot hand. En het blijft niet bij een paar transacties. Al in de eerste maanden van zijn bestaan levert Mt. Gox Jed inkomsten op. Maar Jed McCaleb gebruikt zijn persoonlijke PayPal-account om allerlei traditionele bankzaken te regelen voor zijn cryptobeurs. En dat levert allerlei gedoe op waar hij niet op zit te wachten. De beurs die als een nachtelijke bevlieging begon, wordt een heus bedrijf. En als echte vrijbuiter zit Jed helemaal niet te wachten op het runnen van een groot bedrijf. Hij denkt er al snel over om Mt. Gox van de hand te doen. Voor wat klusjes op de Bitcoinbeurs komt McCaleb in contact met iemand met de online naam Magical Tux. Iemand die hij leert kennen als Mark Karpeles. Deze dan nog onbekende, introverte Fransoos van begin 20 woont al net 1 jaar in Japan. En hij runt daar zijn hostingbedrijf Tiban. Vernoemd naar zijn kat. Hij is bijna altijd online. Hij lijkt zich op het web meer thuis te voelen dan in de normale offline wereld. Als een klant van zijn bedrijf uit Peru wil betalen met Bitcoin, gaat hij zich in de digitale munt verdiepen. En die winter helpt hij ook Jed met wat klusjes voor Mt. Gox. En zo komt de verlegen Fransoos in beeld als mogelijke nieuwe eigenaar van de beurs. Begin 2011 begint de overdracht van het management van Mt. Gox. Maar wat koper Mark dan nog niet weet, is dat hackers stilletjes ook interesse hebben gekregen in Bitcoin. En Mt. Gox al lang in het vizier hebben. Dat blijkt uit een gelekte Skype-chat die Jet en Mark hadden op dinsdag 3 maart 2011.
Incoming call from Jet McCaleb.
Hi, er is iets vervelends gebeurd.
Wat?
Alle bitcoin is van de server af.
Huh? Wat is er gebeurd?
Ik ben het aan het checken.
Hoeveel stond erop?
80.000 bitcoin.
Oké, we moeten snel uitvinden hoe die coins zijn kwijtgeraakt.
Iemand heeft de hele online wallet van de beurs geleegd en alle sporen van de diefstal direct gewist. Maar, dankzij de blockchain, weten we wel één ding over deze diefstal. Die 80.000 gestolen bitcoins zijn overgemaakt naar een adres. Ik tik het in en ik zoek het op de blockchain. 1FEEX. Ze staan daar nog steeds. Onaangeroerd. 80.000 bitcoins. En steeds meer waard wordende buit. Zou de dief er zelf nog bij kunnen? Straks zal ik je daar nog meer over vertellen. Eerst terug naar het voorjaar van 2011. Want wat Jet en Mark toen nog niet wisten, en ik inmiddels wel weet, dit is pas het begin. De teller begint te lopen. Dit was pas de eerste roof uit de boedel van Mt. Gox. De eerste uit velen. Jet McCaleb en Mark Karpeles zitten na deze diefstal in de lente van 2011 met een financieel gat van zo'n $60.000. Peanuts als je het vergelijkt met nu. Maar bitcoin was toen nog niet zoveel waard. En ze doen iets dat misschien wel het begin van alle ellende is. Ze besluiten de diefstal geheim te houden. In plaats van naar buiten te treden en de rest van de wereld te vertellen over deze hack, ontstond het dubieuze idee voor de Willybot. Volgens Mark was het Jets idee om wat van de verliezen goed te maken door met de gestalde bitcoins en dollars van klanten te handelen. Geheel automatisch natuurlijk, via een computerscriptje. Helaas blijkt Willy niet bepaald winstgevend. Daarover vertel ik je straks meer. Mark Karpeles heeft als nieuwe baas van Mt. Gox in ieder geval geen enkel belang bij het aanleggen van een deugdelijke administratie. Want dan zou direct aan het licht komen dat de beurs bitcoins mist. Veel bitcoins. Om zicht te krijgen op de vermiste bitcoins zoek ik contact met Kim Nielsen. Je weet wel, die zweet waar ik je in de vorige aflevering over vertelde. Nielsen is een programmeur en is net als ik wat bitcoins kwijtgeraakt door het instorten van Mt. Gox. Kim kan iets dat ik ten tijde van de val van Mt. Gox nog niet kon. Hij is een expert in blockchain-analyse. Een korte uitleg.
Iedere bitcoin-transactie wordt vastgelegd in de blockchain. De blockchain is in feite een online database met goedgekeurde transacties. Je ziet bijvoorbeeld dat op een bepaald tijdstip adres A 1 bitcoin heeft gestuurd naar adres B. Iedereen kan daarin grasduinen.
En dat heeft Kim Nielsen dus ook gedaan. Kim woont in Japan en de eerste keer spreek ik hem via een videocall. Hij heeft een rode blos op zijn wangen, ongekamd donkerblond haar. Hij is duidelijk welgesteld op zijn privacy. Zijn achtergrond is geblurred, dus ik kan eigenlijk niet goed zien waar hij precies is. Ik besluit dat ik er niet op zal doorvragen. Nu niet tenminste. We praten eerst over hoe we ooit in aanraking zijn gekomen met Bitcoin. En daarna vraag ik hem hoe hij destijds eigenlijk is begonnen aan zijn onderzoek.
After Mt. Gox collapsed, I was stubborn as hell and figured like, felt bad about it. There was nothing coming out of like any official investigations. The police were useless here in Japan, obviously, because they were absolutely not prepared to investigate something like this.
Hij had dus geen enkel vertrouwen in het politieonderzoek in Japan. Daarom besluit hij zelf op onderzoek uit te gaan. Omdat Kim Nielsen zich technisch al in Bitcoin had verdiept, weet hij natuurlijk dat Bitcoin in feite een soort code is die aan een eigenaar kan worden toegekend. Hij snapt ook al vroeg dat op de blockchain iedere transactie te vinden moet zijn. Om te weten waar de verdwenen bitcoins van Mt. Gox gebleven zijn, moet je alleen wel weten waar je moet zoeken.
If you just knew where to look, you might be able to investigate it yourself. And then things started happening, like there were data leaks where people had clearly been hacking into Mt. Gox and sort of stealing parts of their database and then publishing that online, which sort of tentatively, like they were providing like glimpses of like almost just enough data to be able to do it yourself if you just could connect the dots.
Met behulp van de gelekte data uit de administratie van Mt. Gox gaat Kim dus zoeken op de blockchain. Maanden, wat zeg ik, jarenlang. Uiteindelijk weet hij te reconstrueren wat er met de wallets van Mt. Gox gebeurde. Cracking Mt. Gox is de titel van de presentatie die hij over zijn bevindingen heeft gemaakt. Terug naar die eerste grote roof in maart 2011. Want het blijft niet bij die ene diefstal van 80.000 bitcoins, ontdekt Kim Nielsen.
2 months later, while doing some maintenance, most of the customer bitcoins are held temporarily on a network drive accessible from the internet without any protection on it. And someone notices, and boom, it's gone. Now, we got a bit lucky here, because, or depending on how you look at it, because the thief didn't actually plan this theft, it seems. He used his normal wallet and whatnot, so there would be a lot of traces there if you wanted to go after him. So he was a bit nervous, so he actually contacted Mark and said, you know what, I can give you the coins back if you just promise not to investigate.
Daar is diefstal nummer 2. Deze dief krijgt last van zijn geweten en geeft een deel van de gestolen bitcoins terug. Maar hij houdt een vindersloon, ter waarde van 3000 bitcoins. Nu staat Mt. Gox, dus 80 plus 3 is 83.000 bitcoins in de min. En het publiek weet van niets. Rap volgt het volgende incident in juni 2011. Luister maar naar deze bitcoinhandelaar op YouTube destijds.
Hey guys, it's Nick. I just witnessed a very dramatic price crash in Bitcoin on the Mt. Gox exchange. Mt. Gox is the main Bitcoin exchanger. It's the biggest at the moment. This is what happened. According to the Mt. Gox website, if you try to go to mtgox.com, they put up this notice, and I'll just read it. Huge Bitcoin sell-off due to compromised account. One account with a lot of coins was compromised, and whoever stole it first sold all the coins in there just to buy them again just afterwards and tried to withdraw the coins. The $1,000 per day withdrawal limit was active for this account, and the hacker could only get out with $1,000 worth of coins.
En dat is diefstal nummer 3. Van deze diefstal moeten Mark en Jet de rest van de wereld wel op de hoogte stellen. Nog eens 2000 bitcoins weg. 85.000 bitcoins is Mt. Gox in totaal dus al kwijt. En dan doet Karpeles iets dat niet iedere ondernemer met een gapend gat in de boeken zou doen. Gox gaat op overnamepad. Mark Karpeles lijft een ander cryptobedrijf in om meer voet aan de grond te krijgen in Europa. Bittomat. Maar Bittomat is op sterven na dood omdat ze per ongeluk zogenoemde private keys hebben gedelete. Hierdoor zit Bittomat met een schuld van 17.000 bitcoins. En die neemt Mt. Gox ook over. Oké, geen diefstal, maar we zijn nu halverwege 2011 en Mt. Gox mist al 102.000 bitcoins. Dit is ook de periode waarin ik zelf kennis maak met bitcoin. Ik heb dan nog geen enkel benul van de puinhoop die het bij Mt. Gox is. Dat weten dan alleen Mark Karpeles en Jed McCaleb. En intussen blijven mensen bitcoin stallen bij de beurs. Steeds meer mensen hebben het namelijk helemaal gehad met de traditionele banken. Aan het einde van de zomer ontstaat de Occupy-beweging. In het hart van het financiële centrum in New York protesteren mensen tegen de hebzucht van Wall Street. Deze protesten waaien ook over naar Amsterdam.
Ik vind het heel goed dat het er is. Het verwoordt een gevoel van onbehagen dat heel breed leeft.
Het ongelimiteerd geld in je zak kunnen steken. En de ander mag stront vreten.
Ik sta hier omdat ik het gevoel heb, ik hoor bij een generatie die de generatie genaaid is. Ik moet
zeggen dat de onvrede met het traditionele systeem drijft meer mensen naar Bitcoin. En dus naar Mt. Gox. Want er zijn nog maar heel weinig beurzen waar je crypto kan kopen. Ik vind het erg wrang om te beseffen dat juist Mt. Gox, dit alternatief voor de hebzuchtige bankiers, het gewillige slachtoffer was van de hebzucht van criminelen. Want in het geniep blijft Mt. Gox Bitcoin verliezen door diefstal, vertelt Kim.
In september, someone gains access to the database of Mt. Gox. They apparently hacked into the server. They're able to make changes to the database, and boy, do they make changes to the database. They make new accounts, they inflate their own balances, they seem to withdraw a ton of cash, or bitcoins, I'm sorry. And then they also are clever enough to delete most of the logs. So this was kind of tricky to uncover that it actually happened, but it seems like these guys got away with about 77,500 bitcoins.
Weer een hack. Diefstal nummer 4. Er ontbreken inmiddels bijna 180.000 bitcoins. Maar de genadeklap moet dan nog komen. Op 11 september 2011, wanneer het avond is in Tokio.
Hackers again had gotten into the servers and they copied the Bitcoin wallet file as it existed at the time, which would let them spend any Bitcoin that existed in any address that had been created at the time.
Dit moet ik even uitleggen, denk ik. Bitcoin was in 2011 zo ingericht dat het zogenoemde walletbestand een lijstje bevatte met private keys. Alleen met een unieke private key uit de bijbehorende wallet kan de eigenaar bitcoins versturen. Vergelijk het walletbestand met een kluis en de private key met de sleutel. De gevolgen zijn desastreus. Met deze megadiefstal van 630.000 bitcoin is Mt. Gox nu 810.000 bitcoins kwijt. En ik zou nog terugkomen op de Willybot. Je weet wel, die dubieuze oplossing van Mark en Jed om hun omissies te verdoezelen. De tradingbot had helaas geen gelukkige hand en verloor bijna 23.000 bitcoin. Met nog wat kleine incidenten kwam de teller uiteindelijk op een verlies van 865.000 bitcoins. Maar die laatste diefstal heeft iets bijzonders. Deze laatste dief is veel geraffineerder te werk gegaan dan de andere die rukzichtloos direct alle bitcoins pikte. Deze dief sluiste 2 jaar lang periodiek sommen bitcoins weg, zonder dat iemand bij Mt. Gox het merkt.
So what they would then do is that they would occasionally check back in and see if these addresses held any coins. So if Mt. Gox had moved any coins back into this subset of addresses, and if it did, it would steal like a chunk of them, either the whole chunk at once, or it would break them into blocks of like a few hundred bitcoins each.
Totdat alles op was en Mt. Gox bezwijkt in het vroege voorjaar van 2014. De beurs was leeggeroofd. Als klant van de beurs voel ik me behoorlijk besodemieterd. Ik heb destijds geld gestoken in een beurs die al lang en breed op sterven lag.
The CEO of Mt. Gox has released a statement for the first time since the Bitcoin exchange was shut down on Tuesday.
Mark Carpelle strekt zich terug.
Mark Carpelle said that he is still in Japan and that he is working very hard with the support of different parties to find a solution to the exchange's recent issues. This amid speculation that the CEO was in hiding following reports that an estimated 744,000 bitcoins worth about $350 million was stolen. Tuesday's shutdown came after weeks of problems for Mt. Gox, which suspended withdrawals earlier this month.
Al snel volgt er nieuws.
Bankrupt Japanese firm Mt. Gox has said it's found 200,000 lost bitcoins. The Tokyo-based exchange said it discovered the missing virtual currency in an old digital wallet.
Mark vindt vrij snel na de val van de beurs nog 200.000 bitcoins in een hardware wallet. Die bitcoins waren offline gestald, waardoor de dieven ze niet hadden kunnen stelen. Het is alles dat er nog rest uit Mt. Gox. Maar het mag niet baten. Mt. Gox is niet meer te redden.
Opnieuw krijgt het vertrouwen in de virtuele munt, de bitcoin, een gevoelige tik. Mt. Gox, een van de belangrijkste plaatsen op het internet waar die bitcoins kunnen worden verhandeld, is offline. Mogelijk zijn er bijna 750.000 bitcoins verloren gegaan, met een waarde van zo'n $350 miljoen.
Ik laat het overzicht van alle hacks eens goed tot me doordringen. Al vanaf het begin was Mt. Gox lek. Op zijn hoogtepunt had Mt. Gox ongeveer 1 miljoen klanten zoals ik. Stuk voor stuk mensen die geld hebben overgemaakt naar een beurs die in feite technisch failliet was. Zonder het te weten. Ik voel me best wel een sukkel. verraden. Wat een puinhoop. Een puinhoop die begon bij die eerste diefstal van 80.000 bitcoins. Opeens in 2020 komen deze bitcoins in het nieuws. Een heel omstreden figuur in de cryptogemeenschap claimt dat hij de eigenaar van de wallet is waar deze 80.000 gestolen bitcoins in staan. Volgens Herbert Blankenstein van de BNR Cryptocast hebben we daarmee de dief nog niet te pakken.
Craig Wright is vooral degene die beweert Satoshi Nakamoto te zijn, de uitvinder van bitcoin. En hij zou heel makkelijk kunnen aantonen dat hij Satoshi is door te laten zien dat hij beschikt over de 1 miljoen bitcoins die Satoshi bij elkaar heeft gemined in de beginfase van bitcoin. Er is een aantal rekeningen daarvan bekend. Tijdens een van die rechtszaken heeft hij op bevel van de rechter moeten aantonen dat hij beschikte over een zekere hoeveelheid, een astronomische hoeveelheid bitcoins. Toen heeft hij gedacht, hoe zal ik dat nou eens gaan doen? En toen is hij op de proppen gekomen met een aantal adressen waarvan hij zei, die zijn van mij. Daar bleek bij nader onderzoek door allerlei mensen op internet die zich daar dan opstorten, één adres bij te zijn of meer adressen die horen bij gestolen bitcoins van Mt. Gox. En toen kwam er een heel nieuwe interessante vraag tevoorschijn. Is Craig Wright dan een van die dieven? Mijn antwoord zou zijn... Nee, ik denk dat hij dat ook niet is. Hij is namelijk een pathologische leugenaar en staat voortdurend voor de plicht om te laten zien dat hij de bitcoins heeft van Satoshi Nakamoto. Schat hemeltje, veel bitcoins. En heeft gedacht, welke adressen zal ik nou eens bij elkaar op een papiertje schrijven om te laten zien dat ik heel veel bitcoins heb. Oh, daar is er nog één met 80.000. Die past er mooi bij, dat schiet lekker op. Dus die geef ik op. Ik denk dat het verhaal ongeveer zo luidt. En dat hij dus nog Satoshi Nakamoto is, nog de dief van de bitcoins van Mt. Gox. Het spijt me voor je.
Wie de werkelijke dief is van de allereerste verdwenen bitcoins uit Mt. Gox, zullen we dus waarschijnlijk nooit weten. Ik besluit dat ik deze eerste diefstal zal laten rusten. Want die laatste hack is vele malen groter. En waarschijnlijk zitten mijn gestolen bitcoins ergens tussen de coins die tijdens deze laatste roof zijn buitgemaakt. De hack, waarvan we weten dat die begint op 11 september 2011. Toen heeft iemand toegang gekregen tot de bitcoinvoorraad van Mt. Gox. En die dief heeft zo'n 2 jaar lang steeds kleine porties bitcoins kunnen wegsluizen. In totaal meer dan 600.000 bitcoins. Een virtuele bankroof in slow motion. Nou is de waarde van een bitcoin iedere dag weer anders, maar we spreken toch echt over een diefstal van tientallen miljarden euro's. Geen wonder dat Mt. Gox dit niet overleefde. De beurs is met deze diefstal, die 2 jaar lang aan de gang was, compleet leeggeroofd. Waar gingen die bitcoins die in kleine porties werden gejat eigenlijk naartoe? Ook daar heeft Kim Nielsen een antwoord op.
Most, if not all, of the money stolen in this way went to the same small set of wallets. And from there, it was being deposited back onto exchanges again, which is probably for selling off or laundering in some way.
Hij komt met een naam van een voor mij dan nog onbekende man. Een Rus, waarover ik later nog de meest wilde verhalen zal horen. Zijn naam is Alexander Vinnik. Vinnik sluist de gestolen bitcoins uit Mt. Gox weer door naar een andere beurs, BTCe. Vinnik loopt op een aparte manier tegen de lamp als de ontvanger van de gestolen bitcoins uit Mt. Gox. Hij geeft zijn identiteit namelijk weg wanneer hij boos tekeer gaat op een online forum. Dan nog onder zijn vaste online naam, WME.
What I found for the associated coin flows going out of Mt. Gox was that a lot of them went through the same wallet of a person that had been complaining on a forum about a stuck deposit. They were basically complaining about having made a big deposit of bitcoins to an exchange called Crypto Exchange. And Crypto Exchange had frozen the funds because they said these funds were stolen and came from Bitcoinica. which is another exchange that was famously robbed quite early on. And looking up this transaction, it became obvious to me that this was actually the same wallet that had been receiving the Mt. Gox funds. And some of these funds in question were in fact coming from Mt. Gox rather than just Bitcoin. They were just sharing a wallet on the way. So this was then clear evidence that the person who made this deposit was the person who was handling the stolen Mt. Gox funds. Whether that was intentional or just innocently was impossible to say up front, but looking at just the amounts of stolen coins, it became apparent that this had to be some more serious party handling larger funds, so probably some money laundering operation.
De persoon achter WME, Alexander Vinnik, blijkt dus de ontvanger van bitcoins die op verschillende plekken worden gestolen. Vinnik ontvangt niet alleen honderdduizenden bitcoins die gestolen zijn uit Mt. Gox, ook bitcoins die op andere plekken geroofd zijn.
It actually connected like a pretty decent subset of all historical thefts up to that point was being laundered by this same person. And the person in question was going by the account moniker WME. They had also been running a sort of money exchanger service in Russia. And it was a person called Alexander Vinnik.
De gestolen bitcoins uit Mt. Gox stromen dus eerst naar Alexander Vinnik. En hij sluist ze door naar een andere cryptobeurs, BTCe. En Vinnik blijkt ook nog eens de ontvanger te zijn van bitcoins die op allerlei andere plekken gestolen zijn. Terwijl ik, begin 2022, het eerste spoor van de verdwenen bitcoins uit Mt. Gox en dus ook mijn eigen bitcoins volg, krijg ik van bepaalde mensen het advies om op te passen. Wees alert op gekke e-mails en telefoons die plots uitvallen. Dat soort dingen. Ik neem het ter kennisgeving aan. Maar het kwam wel van personen die ik hoog heb zitten. Toch lijkt er in eerste instantie niets aan de hand. Dus iets meer op mijn hoede zet ik mijn zoektocht voort. Terug dus naar het spoor van de geroofde bitcoins uit Mt. Gox die in de wallets van Alexander Vinnik en BTCe terechtkwamen. Maakt dit die Vinnik de dief? Hij ontvangt veel van de gestolen coins, maar dat wil niet zeggen dat hij ze ook heeft weggesluist uit de boedel van Mt. Gox. Kim wil dit er wel over kwijt.
There is an interesting detail though in that the first actual theft, the first transaction that actually uses these stolen private keys didn't happen until like almost a month later.
Pas een maand nadat de hacker weet binnen te dringen in de bitcoinkluis van Mt. Gox, gaan de dieven pas daadwerkelijk bitcoins stelen uit de beurs en overmaken naar Vinnik. En in die wallets van Vinnik blijken dan weer bitcoins samen te komen die op andere plekken gestolen zijn. Maar er is nog iets. Uit de duizenden criminele transacties uit Mt. Gox naar Vinnik kunnen we nog meer halen wanneer we naar de timing kijken. Of liever gezegd, tijdzone. De transacties vinden plaats gedurende kantoortijden in het westen van Rusland. Maar van al deze aanwijzingen trekt de politie in Japan zich niets aan.
Police in Japan have arrested Mark Capellas, the CEO of a failed Bitcoin company. Mt. Gox was one of the world's largest Bitcoin exchanges until last year.
Op 1 augustus 2015 werd Mark Capellas gearresteerd. De Japanners dachten, ondanks al het bewijs van het tegendeel, dat hij de bitcoins had verduisterd. Kim had gelijk. De Japanners lijken niet te weten wat ze aan moeten met een bitcoinroof. Uiteindelijk wordt Mark vrijgesproken van het stelen van bitcoins uit zijn beurs. Mismanagement is wel het minste wat we Mark Capellas en Jed McCaleb kunnen verwijten. Mt. Gox was het slachtoffer van meerdere hacks, diefstallen en het runnen van die Willybot was natuurlijk ook niet bepaald kosher. Als ze nou gewoon open kaart hadden gespeeld over die allereerste diefstal in maart 2011, dan had heel die Willybot niet bestaan. dan had Mt. Gox een transparante boekhouding kunnen hebben. Dan had Mark Karpeles niet van meet af aan geheim hoeven houden dat de beurs bitcoins miste. Allemaal gedachten achteraf. Ik en de andere gedupeerden krijgen er onze bitcoins niet mee terug. Voor Japan was het hoofdstuk na deze vrijspraak van Mark gesloten. Maar niet voor de Verenigde Staten. Daarover meer in de volgende aflevering. Dan volg ik het spoor van mijn gestolen bitcoins naar die andere beurs, BTCe. Wie deden daar allemaal zaken?
Codename Fancy Bear. Country of origin, Russia. Known for credential and spear phishing operations
en
to collect military.
Wat deed Alexander Vinnik daar? Dit was de Koude Crypto-oorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast van BNR Nieuwsradio gemaakt door mij, Eline Rommer. Tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor deze podcast heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan. Zowel online als offline. Ik heb gesproken met tientallen bronnen. Boeken gelezen, juridische documenten doorgespit en deels geautomatiseerd het net afgestruind. Mijn datasets passen inmiddels niet meer in Excel. Dit alles heeft als basis gediend voor de scènes zoals je ze hoorde in deze podcast. Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Abonneer je dan op deze podcast. Dan mis je niets.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.